Goed. Fijn dat jullie er allemaal zijn. En goed om even om je heen te kijken. Er zitten hier en daar wat gaten tussen de rijen. Dat gaan we waarschijnlijk nog wel opvullen. Maar kijk even wie zit er het dichtst bij. Voor je, achter je, links, rechts. En begroet elkaar even. Stel je voor als je dat nog niet gedaan hebt. En vergeet de kinderen niet. Mooi. Misschien kennen jullie, grote mensen, het verhaal wel van de roze olifant. Denk niet aan de roze olifant, zeggen ze wel eens. En dan weet je niet meer hoe je er niet meer aan moet denken. Maar ik heb ook zo'n roze olifant vandaag. Wie maakt er wel eens vlekken met de tandpasta? Wie heeft er een vlek met de tandpasta nu? Probeer daar maar eens niet meer naar te kijken vanmiddag. Excuses, maar ik ontdekte hem pas toen ik hier was en dan krijg je hem er niet meer uit. Komt ook omdat ik zo goed mijn tanden poets elke dag. Doen jullie dat ook? Wie poetst er meer dan één keer per dag zijn tanden? Kinderen, ben heel benieuwd naar jullie. Wauw, oké. Moet je nagaan. Ja, ik doe het maar één keer per dag en dan moet je dubbel zo hard poetsen. En dan krijg je dit, hè? Dan spettert het tegen de spiegel en goed, alle gekheid op een stokje. En ik vond dat wel een originele opening van de dienst. Toch? We gaan de dienst aan de Heer opdragen en dan gaan we samen zingen voor de Heer Jezus. En daarna gaan we avondmaal vieren met de kinderen en met de grote mensen. Daarna mogen de kinderen naar hun eigen dienst. De band op sokken heeft voor vandaag de naam veranderd. Hoe heten jullie vandaag, Jan Kees? Help me eens even.
De band met jassen.
De band met jassen?
Het is beneden 5 graden, dus dat is, als je daar een paar uur moet opbouwen en oefenen enzovoorts, dan is het, ja. Hopelijk een vurige aanbidding, hoop ik.
Dus kinderen, je mag je jas hier laten hoor, maar dan moet je wel des te harder klappen en dansen en springen als je beneden bent bij de band op sokken met jassen. Want het is een beetje kil daar beneden. Goed, laten we bidden en daarna gaan we samen met Jasper en de band de Heer aanbidden. Dank u wel dat we hier mogen zijn vandaag, Vader in de hemel. Dank u wel dat u hebt gezegd, Heer Jezus, dat waar 2 of meer samen zijn in uw naam, dat u bij hen wilt zijn. En we verklaren ons samen zijn vanmiddag in de naam van Jezus en om u, Heer Jezus. En daarom bidden we u, Heilige Geest, vul ons samen zijn met uw aanwezigheid. Kom, Heilige Geest, we hebben uw hulp nodig. En we verlangen naar uw bediening, Heer, naar datgene wat u doen wilt in ons, naar datgene wat u zeggen wilt tegen ons en door ons. En Heilige Geest, wilt u ons ook helpen om te zingen en te aanbidden met heel ons hart. Van de grote mensen tot de kleine kinderen aan toe. En van hierboven tot en met in de kelder aan toe, waar het zo koud is. Wilt u ons helpen? In Jezus' naam. Amen.
Goedemiddag allemaal. En nu komt weer dat gedeelte dat je mag gaan staan en dat soort dingen.
En God kent jou vanaf het begin. Helemaal van buiten en van binnenin. Hij kent al je vreugden en al je verdriet. Want hij ziet de dingen die een ander niet ziet. En weet je wat zo mooi is? Bij Jezus voel je je vrij. Om helemaal jezelf te zijn. Want hij houdt van jou. Ja, hij houdt van jou. Ja, hij houdt van jou en mij. En God kent jou vanaf het begin. van buiten en van binnenin. Hij kent al je vruchten, al je verdriet. Want hij ziet de dingen die een ander niet ziet. En weet je wat zo mooi is? Bij Jezus voel je vrij. Hij ziet de dingen die een ander niet ziet.
Heel goed, jongens. Van heilig, heilig. Heilig, heilig. God van machten, die was en komen zou. God van glorie, u bent waardig, heerser van het heelal. Heilig is uw naam op heel de aard. Alles wat u doet. Juist en waar. De genade is de weg waar ons u gaat. Heilig, heilig God bent u. Heilig, heilig God bent u. Heilig, heilig. En heilig, heilig God van machten, die was en komen zou. Het was van glorie, u bent waardig, heerser van het heelal. En heilig is uw naam op heel de aard. Alles wat u doet is juist en waar. Genade is de weg waar langs u gaat. Heilig, heilig God bent u. Heilig, heilig God bent u.
Alle eer, alle zegen. heilig God bent u. Heilig, heilig God bent u.
Ik wil je een stukje voorlezen uit de Basic Bijbel. En dat staat in Matteüs 26, vanaf vers 26. Toen ze aan het eten waren, nam Jezus een brood. Hij zegende het en hij brak het in stukken en gaf het aan zijn leerlingen. Hij zei, neem dit en eet het. Dit is mijn lichaam. En toen nam hij de beker met de wijn en hij dankte God ervoor. En gaf hem aan zijn leerlingen en hij zei, drink hier allemaal van. Deze wijn is als het bloed waarmee God een nieuw verbond sluit met de mensen. Mijn bloed wordt uitgegoten om de mensen te kunnen vergeven dat ze ongehoorzaam zijn aan God. Maar ik zeg jullie dat ik vanaf nu geen wijn meer zal drinken totdat ik samen met jullie nieuwe wijn zal drinken in het koninkrijk van mijn vader. En nadat ze de dankliederen hadden gezongen, vertrokken ze naar de Olijfberg. Wat we nu vanmiddag gaan doen, dat is precies hetzelfde als wat de discipelen toen met de Heer Jezus deden. Hoewel bijna precies hetzelfde. Zij zaten echt aan een tafel, zoals de meesten van ons vanmiddag en vanavond en vanochtend aan tafel zaten waarschijnlijk om te eten. En tijdens dat eten nam Jezus een stukje van die maaltijd en zei, hey, denk eens aan dit. Als je dit brood breekt, als je deze beker drinkt, denk aan mij. Denk aan wat er gebeurd is. En in het geval van de discipelen, wat er gaat gebeuren, ging gebeuren. En denk aan wat er gebeuren gaat. Namelijk dat wij straks bij de Heer Jezus opnieuw aan tafel zullen zitten. Zoals de discipelen toen aan tafel zaten bij hem. En waar ik me al helemaal op verheug, hè, is nieuwe wijn. Ik ben zo verschrikkelijk benieuwd hoe dat smaakt. Maar in dat opzicht is dat kleine stukje brood en dat kleine slokje druivensap wat we nu drinken is dus een symbool. Dat helpt je om te denken aan iets anders. En de kleur van die wijn helpt je om te denken aan kinderen. Waaraan? Ja. En het brood helpt je, als het breekt, dat helpt je om te denken aan zijn leven. Wat stuk ging, wat toen hij doodging aan het kruis. Maar gelukkig leeft hij. En daar denken we ook aan. Dus ik ga nu, zoals de Heer Jezus het ook deed, het brood zegenen. En beetje druivensap zegenen. En dat zegenen, dat is met name het bidden dat God door de Heilige Geest je helpt om je te realiseren hoeveel de Heer Jezus van je heeft gehouden. Dat hij zijn leven voor jou heeft willen geven. Om je weer terug te brengen bij God. Heer, we zegenen zo de beker, we zegenen zo het brood. En we bidden u, Heer, van jong tot oud, als we dit drinken en dit eten, als we het proeven, als het binnen in ons komt, Heilige Geest, wilt u ons helpen om te beseffen hoeveel u van ons hield. Heer Jezus, Vader God, dat die liefde niet iets zal zijn wat alleen maar in ons hoofd zit, wat we begrijpen met ons hoofd, maar dat het als het ware in ons komt. Dat ons hart er sneller van gaat kloppen. Dat we er warm door worden van binnen. Dat we er blij van worden. Omdat er iemand is die zo vreselijk veel van ons houdt. Jezus. We eren u, Heer Jezus. En we zien uit naar die dag dat we samen met u in de hemel of ergens in de schepping aan die enorme tafel met u mogen zitten. Om opnieuw die nieuwe wijn te drinken en feest te vieren, omdat we weer bij u zijn. Dank u wel dat tot die tijd uw Heilige Geest bij ons is, Heer. We zijn heel blij met uw Heilige Geest. We zouden niet weten wat we zonder u moesten. Amen. De vaders en de moeders, papa's en mama's met kinderen mogen nu als eerste. En daarna als die kinderen allemaal gehad hebben, dan gaan we de grote mensen die hier vanmiddag zonder kinderen zijn de kans geven. En bied het elkaar even aan. Bied het je kinderen aan en leg het eens nog even een keer uit.
Ja, de kleuters die mogen direct naar hun groep na het avondmaal. Dus die hoeven niet eerst naar de band op sokken.
Ze mogen nu ook.
I am held by
wij samen hem aanbidden. Niet alleen wij die hier staan, maar we doen dit samen met z'n allemaal. En als je een indruk hebt of een beeld krijgt, dat we geloven in een God die spreekt, die tot ons wil spreken. Daar zit Menno, ga even lekker naar Menno toe. En voel je vrij. Laten we het samen doen. Als je gebed op je hart hebt, deel het. Met uw glorie, vul dit huis met uw glorie, vul dit huis met uw aanwezigheid. Want alles is door u en alles is tot u, openbaar ons uw heerlijkheid. Vul dit huis. Vul dit huis met uw glorie, vul dit huis met uw glorie, vul dit huis met uw aanwezigheid. Want alles is door u en alles is tot u, openbaar ons uw heerlijkheid. Heilig. Heilig, heilig is de Heer. Jezus is koning, en hulp geeft van mij. Heilig, heilig, heilig.
much more worthy than I know. I cannot imagine just how glorious you are. I cannot begin to tell how deep the love you bring. Lord, my ears have heard of you, but now my eyes have seen. Saved my soul. You found me and you freed me from the shame that was my own. I cannot begin to tell how merciful you've been. Lord, my ears have heard of you, but now my eyes have seen.
Taste and see.
And oh my soul thirsts for you, and you
een speciale groep mensen op zijn hart heeft. En dat zijn de voorbidders in ons midden. En die zijn vaak niet zo zichtbaar en in het onzichtbare heel erg bezig. In de geestelijke wereld om voor de gemeente te strijden, te bidden, voor zieken te strijden. Voor het land te bidden, voor Wageningen te bidden. En ik had echt de indruk dat God jullie wil bedanken. Ons, de voorbidders, wil danken dat hij jullie ziet. En ja, ik weet nog niet zo goed hoe, maar ik wil iedereen uitnodigen aan het eind van de dienst om te bidden voor hen. Want ik heb het idee dat God jullie wil zegenen met de geest van doorbraak. Want jullie gaan voorop. En jullie willen... Hij wil je... Jullie hebben echt die geest van doorbraak nodig om voor de gemeente uit te kunnen blijven gaan. En, ja. Maar nou na de dienst of straks? Nu? Nu. Daar? En vrouwtje?
Ik had een beeld toen we aan het aanbidden waren van de wolk, Gods wolk, Shekinah is dat in het Hebreeuws. En toen vroeg ik van, Heer, wat moet ik daarover zeggen? En ik had het idee dat sommige mensen zich in een wolk begeven waarvan je denkt, ik zie niks meer, het is zo mistig, het is zo grijs. En dat God zei van, blijf in mijn wolk, blijf in mijn aanwezigheid. En zie het als een dwelling place. En smaakt en ziet dat ik goed ben.
Ja, ik zei net tegen. Aukje, doe het maar nu. Want je moet het ijzer smeden als het heet is. Ook als het gaat om een stukje indruk en zalving. Dus iedereen die zich aangesproken voelt als het gaat om... Ik ben een voorbidder van de gemeente. En dan even... Dat zijn hele bescheiden mensen, weet ik. Die staan niet graag in het zoeklicht, maar we zouden jullie wel graag willen zegenen. Zou je alsjeblieft daar rondom de avondmaalstafel even een plekje willen innemen? En dan willen we voor jullie allemaal bidden. En ik weet dat er nogal wat zijn, dus... Mag ik jullie allemaal een moment vragen om te gaan staan en je hand uit te strekken naar die hoek? En if you would assume the position, laten we ze zegenen. Dus even met z'n allen de handen uitstrekken. We zegenen jullie in de naam van Jezus. Met... onze dankbaarheid voor datgene wat jullie bereid zijn om te doen, om op de bres te staan, om telkens opnieuw in actie te komen op het moment dat er een oproep is voor gebed, om op de uitkijk te staan, op de muur, als wachters. En die indruk van Aukje daarnet, die willen we uitbidden over jullie, maar ook over onszelf daarmee. Doorbraak, Heer. Doorbraak bidden we u. Heer, dat het geen eindeloze gebeden, maar dat er steeds meer dankzegging komt omdat u verhoort, omdat u doorgebroken bent. Omdat er veranderingen plaatsvinden ten goede. Heer, daar zien we heel erg naar uit en we bidden u dat deze strijders de eerste zegen daarvan mogen proeven in Jezus' naam. Laten we verder gaan met de aanbidding. En ondertussen wil ik vragen of jullie daar willen blijven staan, bidders. En in de tegenwoordigheid van de Heer. Als een zegen. En als iemand het op zijn hart heeft om daar naartoe te gaan. En nog specifiek voor één of twee van hen te bidden. Of voor hen allemaal, voel je vrij.
See that you are good, Father.
good to me, so good to me. Is uw hart voor mij, dat ik dicht bij u zal zijn en in uw liefde blijf, dat uw leven stond in mij. En ik neem uw hart serieus en ik neem uw liefde te harte en ik neem uw hart serieus en ik neem uw liefde te harte. Hoe u van mij houdt, hoe u voor mij voelt. Voor mij, dat ik vrij in u zal zijn en in uw waarheid blijf, dat mijn leugens niet meer zijn. En ik neem uw hart serieus en ik neem de waarheid ter harte en ik neem uw hart serieus en ik neem de waarheid ter harte. En hoe u van mij houdt, hoe u voor mij voelt, hoe u voor mij, dat ik één met u zal zijn. Uw geest in mij verblijft, dat u ademt in mijn pijn. Want u neemt mijn hart serieus, ja u. Neem mijn liefde ter harte, ja, u. Neem mijn hart serieus, ja, u. Neem mijn liefde ter harte. Hoe u van mij houdt, hoe u voor mij. Hoe u met uw laatste adem. als de zon mij gaat. U ging door de dood voor uw liefde en heeft mij weer levend gemaakt. Want u neemt mijn hart serieus, ja, u neemt mijn liefde te harte, ja. Serieus en ik neem uw liefde ter harte en ik neem uw hart serieus en ik neem uw liefde ter harte. Give life, you are love, you bring life to darkness, you give hope, you restore every heart that is broken. Great are you, Lord. Great are you, Lord.
It's your breath.
It's your breath in our lives. So we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath.
Tijdje van wachten. Kom, Heilige Geest.
Great are Gekomen om stil te staan bij u. Ben hier gekomen om stil te staan bij u.
Al wat
mij hoog ik aan uw voeten neer. Ik aan uw voeten neer. Dus breng mijn hart tot rust in uw aanwezigheid. En maak mij weer bewust van hoe u naar mij kijkt. En doof nu alle ruis, laat er niets aan.
Uitnodigen om een momentje in de stilte te blijven. Je mag staan, knielen, zitten, wat je wilt. Maar eigenlijk even die uitnodiging van dit lied. Wat in de weg zit, wat je bezighoudt. Om dat aan de voeten van Jezus te leggen. Dus laten we daar een moment voor nemen om dat ook te doen. En als het je helpt, je mag ook hiervoor gebruiken om even uit je stoel te komen, te knielen en iets neer te leggen, bij wijze van spreken. En dat daar te laten. Het is maar een trap, maar soms helpt dat soort actie. Jezus, we willen op deze manier niet alleen onze uitdagingen, de dingen die ons zo bezig kunnen houden, bij u brengen. Maar we willen ook opzien om die dingen bij u neer te leggen. Ze daar ook op een bepaalde manier aan u over te geven. Zodat we omhoog kunnen kijken. U kunnen zien. Opnieuw. Ik bid u, Heilige Geest, wilt u dat vernieuwen in degene waar dat een strijd is. Heer, wilt u daar... Ja, zoals een vader bij zijn kind wel eens doet, even de twee vingers onder de kin en de blik omhoog. Ik ben er. Zo wil de vader op dit moment je gezicht in zijn handen nemen en je blik even naar hem toe trekken. Ik ben bij je. Hij is bij je. We willen u voor danken, Vader. Ja. Ja. Amen. Voelen jullie je goed? Gaat het goed? Gelukkig. Ik wilde met jullie... stilstaan bij het thema waar we, nou, wat er aankomt eigenlijk, Pasen. We naderen de paastijd en de lijdenstijd daarvoor. Zoals je denk ik weet, in de katholieke kerk zit daar een hele expliciete periode vast van voorbereiding. De vastentijd. Ik ben altijd blij dat wij die traditie wat minder hebben. Lijkt me een hele klus. Maar het is wel, ja, zoals we in richting kerst de adventstijd hebben. En stapje voor stapje stilstaan en toeleven naar dat wonder van advent. Zo lijkt het ook wel een goed idee om voor te bereiden in de richting van Pasen. De komende vier diensten hier in in de Bevrijdingskerk. Dan zullen we daar bij stilstaan. En toen we erover nadachten, was de realisatie eigenlijk... is het goed om dat te doen naar aanleiding van het thema crisis. Laat me dat even uitleggen. Misschien mag je het zo zeggen dat Pasen is het kruispunt van alle crisissen in de wereld. Of misschien mag je het zelf zo zeggen, Pasen is de grootste crisis in de wereldgeschiedenis. En daarmee bedoel ik dit. Wat gebeurt er op het moment dat God komt... en hij door mensen gekruisigd wordt. En tegelijkertijd op het moment dat die crisis plaatsvindt... op het moment dat dat ongekende gebeurt... dat God zichzelf in onze handen heeft gelegd... en wij dit met hem doen als mensheid... draait God het 100% om. En wordt dat moment het moment van de verlossing. Het moment van de uitkomst. Het moment waarin, zeg maar, even alles wat er aan crisis vanaf het begin van de wereldgeschiedenis geweest is, tot en met het einde van de wereldgeschiedenis, waarin al die crisissen eigenlijk tot een heerlijke oplossing komen, omdat Jezus zegt, ik heb overwonnen, tot en met de dood aan toe. En tegelijkertijd leven wij allemaal... totdat Jezus terugkomt in een wereld die in crisis is. En wij mogen onszelf gelukkig prijzen, denk ik, vanaf Jezus' komst. Vandaar ook dat we dat thema Anno Domini, waar ik het de laatste paar keer over gehad heb. Vandaar ook dat we onze jaartelling noemen naar zijn komst. Naar dat moment dat hij hier gekomen is. Dat hij de overwinning heeft behaald. Maar ondertussen leven we nog steeds in een tijd van crisis. Daar kun je niet omheen. Als je een beetje opgelet hebt in het nieuws afgelopen week... die afschuwelijke aardbeving in Syrië en Turkije. En voor mij stond eigenlijk dat verhaal wat in het nieuws kwam... over dat babytje wat gevonden werd. Ik weet niet of je dat meegekregen hebt... maar de hele familie was bijeen rondom de moeder, de vader, de moeder. De moeder was midden in de bevalling toen ineens de aardbeving in alle hevigheid losbarstte... Alles stortte in en de hele familie kwam om op dit kindje na. En door de bergers, de redders, werd dit kindje gevonden. Net geboren, nog vast aan de navelstreng. En geen enkel familielid had het overleefd, behalve dit kindje. De redders hebben de navelstreng moeten doorknippen nog om dit kindje te bevrijden uit de puinhoop. En dan zie je die foto in de krant van een baby die daar ligt, die weer warm gemaakt wordt, die gecontroleerd wordt en er is niemand meer rondom in de bloedlijn van het kind over. Allemaal zijn ze in één klap weggevaagd. Dat is onvoorstelbaar. Dat is niet te bevatten, maar wel een beeld van de gebroken situatie die er nog steeds is. De crisis die er nog steeds is. En ik dacht, ja, als we over dat soort situaties nadenken, ik kan dan niet anders dan dat we even een moment bidden. Ik weet niet of je dat meevoelt zomaar. Het is te groot om het zomaar te bespreken. Je kunt niet zomaar doorhobbelen in een verhaal, vind ik. Dus ik wil eigenlijk even een moment samen bidden voor al die mensen daar. Het aantal slachtoffers is inmiddels de 30.000 aan het passeren. Al die mensen die familie kwijt zijn. Al die mensen die dak, huis, haard kwijt zijn. Die alleen verder moeten of met maar een paar mensen verder moeten. Die eigenlijk geen toekomst zien. En als je het moeilijk vindt om iets voor te stellen, nou ja, dit verhaal wat ik je net vertelde over dat babytje wat niemand meer heeft. En ook en nu het leven heeft, maar er is chaos om haar heen. Het is een meisje en hoe gaat dat goed komen? Bid voor haar dan. En laten we even een moment bidden en doe dat samen in de rij, voor je, achter je. Schrijf even naar elkaar toe en doe even op dit moment voorbeden voor die mensen. Zullen we dat doen? Mag ook alleen hoor, zo, naar de vrijmoedigheid die je hebt. Maar waar twee of meer iets eenparig begeren is een gedachte in de Bijbel, is dat een extra genade. Ik hoop dat dit een aanleiding is voor je om te blijven bidden voor die situatie daar. En bid ook voor de hulpverleners in het bijzonder. Het is schokkend om te zien dat hier en daar hulpverleners zelfs in gevaar komen. Niet alleen van vallend puin, maar ook van zeg maar mensen met een hele andere agenda. Die tot roof en diefstal van hulpgoederen leidt en dat soort zaken. En situatie misbruiken. Dus laten we daarvoor bidden dat daar wonderlijke genade zal zijn voor degene die hulp verlenen. Als je nadenkt over dat grote verhaal van de Bijbel, zoals ik net al zei, dat de ommekeer van de geschiedenis in die enorme spannende geschiedenis die je vanaf het begin leest, waar je eigenlijk het hele Bijbelverhaal door geconfronteerd wordt met datgene wat wij allemaal in het klein, denk ik, ook kennen en wat ons, mij in ieder geval, regelmatig ook bezighoudt, verbijstert. De Bijbel begint met zo'n prachtig, prachtig ideaal en vergezicht. En binnen drie hoofdstukken draait het verhaal zich, lijkt het bijna om. En zie je dat er tussen dat ideaal van voor Genesis 3 en die werkelijkheid die zich ontspint een afstand is. Dat er een strijd gaande is. En nou, ik prijs mezelf heel erg gelukkig dat ik mag leven in deze tijd van het Nieuwe Testament, waarin we weten wat Pasen heeft betekend, wat de opstanding van Jezus heeft betekend, wat de komst van de Heilige Geest betekent. En wat dat we mogen leven in meer en meer een besef van het doorbreken van zijn koningschap. Dat we mogen leven onder de opdracht van uw koninkrijk komen en uw wil geschieden. En dat we daar zelfs in betrokken worden door hem. Tegelijkertijd vroeg ik me af, oké, als ik nou kijk naar dat begin, toen die eerste twee korte hoofdstukjes en dan ineens die enorme breuk, zeg maar, even die plaatsvindt, waardoor alles op zijn kop lijkt te komen te staan. Alles bijna, als ik een verdrietige bui heb, als het wat mistig is buiten, als de zon niet schijnt, dan denk ik, alles is stuk. Hoe kan dat dan zo ineens? Wat gebeurde daar nou precies? En ik moet zeggen dat er Ik kom dan ook bij één ding terecht dat ik afgelopen jaar heb gemerkt. Ik heb met jullie gedeeld dat ik zelf ook fysiek een crisis meemaak in de zin van prostaatkanker. Waar het op dit moment goed gaat. Maar dat proces van zo'n jaar, wat eigenlijk helemaal gekleurd en ingevuld wordt daardoor. Als ik dan terugkeek en erover nadacht in het licht van dit verhaal. Dan was er één ding wat mij in het bijzonder bezig hield. Dat is dat op een gegeven moment ik het gevoel had, hey, ik kom in dat hele verhaal op een soort van glijbaan terecht. In een soort van stroomversnelling terecht. Ik word meegesleurd door iets wat me overkomt van buiten. En ik heb geen grip. Er zit, ik weet niet of je wel eens in zo'n glijbaan bent geweest in een zwembad. Zo'n slurf, zo'n tunnel die dan zo ronddraait. En dan word je ergens dan uiteindelijk na een paar momenten in hele snelle glijvlucht, word je uitgespuugd in het zwembad. Hè? Zeg maar zo, die beleving. Soms had ik dat gevoel, soms heb ik dat gevoel. Er zitten geen handvaten in die tunnel, in die buis. Ik kan nergens even mezelf vastgrijpen en remmen, stoppen. Zeggen van nee, ik wil even dit niet meer, ik wil hieruit. Dat is weg. En ik realiseerde me, dat is wel een facet wat heel vaak voorkomt, denk ik, in crisissen. Misschien herken je dat zelf ook wel. In zo'n situatie waarin er iets gebeurt, iets wat een crisissituatie veroorzaakt, dan kan er in de zin van de letterlijke situatie, maar ook in de zin van je emoties, soms een soort van glijbaan ontstaan. Een soort van gevoel van, ik ben de controle kwijt. Ik heb geen grip. Ik kan niet meer zelf sturen. Ik kan niet remmen of ik kan er weinig aan doen. Ik word meegesleurd door iets. En ik vroeg mij, ik denk dat als het gaat om nadenken over, oké, hoe staan we in dit leven, in die uitdaging van tussen hemelvaart en tussen Jezus' wederkomst en die maaltijd waarin hij nieuwe wijn met ons drinkt, is het goed om daarover na te denken. Wat gebeurt er dan en wat betekent dat? Als ik kijk naar Genesis 1 en 2, realiseer ik me deze week, toen ik in de voorbereiding erover nadacht, voor het eerst van, ik heb een beetje een krom plaatje gekregen daarvan. Dat wil zeggen, als je het eerste vers van de Bijbel leest, dan zie je dat God in het begin de aarde schiep en die was woest en ledig. En dan zie je vervolgens dat het scheppingsverhaal begint met dat Gods geest over het water zweeft, broedt, staat er in een andere plek. En dat God dan begint met een stukje schepping. En dat stukje scheppingsverhaal dat eindigt met de creatie van een hof in Eden. En die hof is het plaatje van, ja, zeg maar even, de schepping zoals hij moet zijn. Waar God de mens plaatste, man en vrouw, vrouw en man, waar het goed was, waar de relatie met God volkomen open en was zoals die bedoeld was te zijn. Maar ik heb me nooit gerealiseerd dat God dan op een gegeven moment zegt, de aarde geef ik aan jullie en jullie mogen die aarde nu verder op deze manier in cultuur brengen. We noemen dat in de theologie zelfs de cultuuropdracht. Maar wat betekent dat voor hoe de aarde eruit zag buiten die hof? En ik dacht, het is eigenlijk aannemelijker om te denken, die aarde was nog steeds woest en ledig. Die was niet overal zoals die hof was. Er was wel scheiding tussen land en water. Er zijn een aantal dingen die heeft de Heer, lijkt het als een universele scheppingsproces of stap, hoe je het ook wilt bekijken. Maar er was nog blijkbaar een heleboel te doen. Want ik vroeg mij af, wat is de aanleiding voor dat gesprek wat daar beschreven wordt, waarbij de boze de mens verleidt om meer te willen? En wat is het diepe verlangen? Ik bedoel, waar speelt hij nou op in? Op welke uitdaging haakt hij aan? Wat is de behoefte die Eva, Adam, die wij mensen voelen, waar de boze zegt, oh, maar dat kunnen we wel oplossen? En ik heb de indruk dat dat haakt aan deze behoefte. De behoefte om grip te hebben op de zaak. Om controle te hebben. Om uitzicht te hebben, om veiligheid te hebben. En ik heb die indruk omdat ik merkte dat op het moment dat je zo'n crisis beleeft, dat er nogal wat in je opkomt om hoe dan ook iets te doen om daar grip op te krijgen. Om jezelf gerust te kunnen stellen. En dat kan gaan van manipulatieve dingen tot verdoving, als ik het zo mag zeggen. Wij zijn tot heel veel in staat wat dat betreft. Onze behoefte is ook heel groot wat dat betreft, denk ik. En ik denk dat dat een facet is van voor jou en mij als christenen die in deze spannende wereld leven, een wereld waarin heel veel crisis nog is om ons heen, dat het een hele belangrijke is om na te denken daarover. Want jij en ik hebben allemaal in het groot en in het klein te maken met stukjes crisis, stukjes spanning, stukjes waarbij we merken van, hey, dat trekt aan ons. En ik wil één verhaal met je even wat specifieker bekijken, omdat daar in mijn beleving die uitdaging ten diepste helemaal in naar voren komt. Dat is het verhaal van de discipelen die in de boot op het meer zijn. En wat zij dan meemaken, Jezus heeft hen zelf vooruitgestuurd. Je kent het, denk ik, het verhaal. En dan is er op een gegeven moment een situatie van, er staat niet dat het zo'n storm was als daarvoor, die ze een keer meemaakte, waarbij Jezus lag te slapen. Maar het is wel een hele heftige tocht. Ze komen weinig vooruit. Het is tegen de wind in. Het is ploeteren en het is al nacht. Kortom, het lijkt het leven wel. Het lijkt wel datgene wat in het leven op je af kan komen, wat je kan overkomen. De discipelen hebben die storm niet gecreëerd. De discipelen hebben zelfs niet de stomme keuze gemaakt om niet goed naar de buienradar te kijken en toch het water op te gaan. Nee, Jezus zond ze het water op. Jezus zei, gaan. En dus ze zijn gehoorzaam aan het leven. Zoals jij, denk ik, gehoorzaam aan het leven bent. En dan komt dit in hun leven, dan komt dit op hun af en dan is dat iets waar niet door te komen lijkt. Waar wind tegen, water wat over het schip heen slaat. Het gaat maar ternauwernood goed, maar het is crisis. Het is niet het doel kunnen bereiken. En dan komt er een dimensie bij, denk ik. Marjan en ik hebben een zeilbootje. Ik heb wel eens meegemaakt dat wij in een storm raakten. En dan ben je heel hard aan het werk, kan ik je vertellen. Je bent voortdurend heel hard aan het nadenken van, hebben we de zaak onder controle? Wat kan er nog meer gebeuren? Hoe komen we hier uit? Hoe komen we hier doorheen? Hoe houden we de zaak heel? Hoe komen we op de plek waar we wezen moeten? Je hart gaat twee keer zo snel als dat je gewend bent. En de adrenaline kolkt door je aderen heen. Dat is eigenlijk wel een goede beschrijving. En ik denk, als zij dan dat meemaken, dat midden in die storm, waarin er die strijd is met controle, die strijd is om hoe los ik dit op, hoe kom ik hier doorheen, dan zien ze een tweede uitdaging. Ze zien Jezus, ze zien een figuur over het water aankomen. En ik vind dat een prachtig beeld van crisis, zoals jij en ik dat meemaken. Want op het moment dat je in zo'n crisis zit, dan is die dimensie van vertrouwen en van geloof in God, die is als een soort, ja, een onvoorstelbare dimensie. Ik weet niet, mijn ervaring is dat het midden in crisisgevoelens niet makkelijk is om te geloven. Ben ik de enige die dat zo heeft? Nuffelt, er zijn er een paar meer die dat herkennen. Je gelooft wel in principe. Snap je? Maar datgene wat op een of andere manier je op andere momenten zo makkelijk voor het grijpen had, wat je hart tot rust kon brengen, waar je weer blij van werd, waar je rustig van werd, waar je verder mee kon, waar je uitzicht door had, waarvan je wist het komt goed en God is erbij. Op een of andere manier is het in die crisismodus, ja, het lijkt wel alsof je in zo'n tunnel, letterlijk. Je kunt niet naar buiten, je hebt geen grip, je kunt het niet pakken, je kunt er niet bij. Het land niet, noem het maar zoals je het wilt. Maar om dan te geloven, dat is misschien wel een prachtig beeld, is als geloven dat een figuur over het water naar je toe komt. Dat is bovennatuurlijk wat die discipelen daarmee maakten. Snap je wat ik bedoel als beeld? Dat is niet iets waarvan je op dat moment, als je zo met een boot in de storm bent, rationeel kunt zeggen van dit klopt. Eerder zal alles in je zeggen, dit kan helemaal niet. Dit, en dat zeggen de discipelen ook, het is een spook of het is, dit kan niet. En dan is er een ongelooflijke genade, vind ik, in de bediening van Petrus. Die zegt letterlijk, Heer, als u het bent, zeg dan dat ik tot u mag komen. En daarmee geeft hij ons een handvat, jou en mij, midden in die uitdagende situaties in ons leven. De uitnodiging om dat voorbeeld te volgen en te zeggen, Heer, als u het bent, als u er wel bent, nog steeds bent, zeg dan dat ik tot u mag komen. Nou, wat dat letterlijk betekent in jou of mijn situatie, kan ik je niet meteen vertellen, kan ik niet invullen. Maar er zit wel een boodschap in, denk ik. Met name in het feit dat Jezus dan zegt, ja, ik ben het, kom. En Petrus letterlijk uit de boot stapt. Uit de, ja, zeg maar even, de rijdende trein van die gevoelens. Van dat bewustzijn wat er hoort bij dat crisisgevoel. En dat hij over het water begint te lopen naar Jezus toe. Hij kiest met andere woorden voor datgene wat niet grijpbaar is normaliter. Wat je niet zo makkelijk kunt voelen in dat soort omstandigheden. Om daar toch in te stappen en daar toch zijn vertrouwen op te stellen. Dus dat is een ontzettend moedige daad, vind ik. Een ontzettend tegelijkertijd moeilijk uit te leggen daad. Hoe doe je dat dan eigenlijk? Wat is dat eigenlijk precies? Hier zie je het in een letterlijke zin. Maar wat is dat op het moment dat je in jouw situatie met al die gevoelens worstelt? Dat kan ik je niet meteen zeggen. Maar ik denk wel dat het een richting aangeeft om eens te gaan staan aan de andere kant van die strijd. Je kunt zeggen van ja, ik zie helemaal niks, ik voel helemaal niks, ik weet niet waar het naartoe moet. Om te zeggen van nou, ik ga toch aan de andere kant staan en dwars tegen die situatie in, tegen alles in wat in mij zegt, ik heb geen controle, ik weet het niet, ik geloof het niet, ik kan er niet bij. Om te zeggen, en toch ga ik maar nu vastklampen en toch ga ik over u zingen. Toch ga ik me in u verheugen. Of welke woorden jij ook wilt gebruiken. Het verhaal is daarmee niet af. Want het mooie is dat het heel dichtbij blijft komen. Petrus die loopt, je kent het allemaal, een aantal stappen richting Jezus. In die ongekende situatie. En dan kijkt hij weer terecht, begrijpelijk vind ik, naar die omstandigheden waarin hij zich bevindt. En dan zakt hij langzaam zeker weg in het water. En nou ja, het verhaal is dan een subliem paasverhaal, vind ik. Omdat op het moment dat dat gebeurt en die omstandigheden, die gebrokenheid van jou en mijn situatie en van de wereld om ons heen, van die imperfectie je weer te grazen dreigen te nemen en je alle controle, of je het besef hebt dat je ineens weer hebt dat je geen controle had, dat je geen grip had, als dat je dreigt over mannen, dan schreeuwt Petrus het uit. En zijn hand wordt gegrepen en hij wordt gered. En het verhaal leidt weer terug naar de boot, naar de plek, maar nu met Jezus. En de storm wordt tot stilstand gebracht, tot zwijgen gebracht. En ze komen veilig op hun bestemming aan. Nou, in het groot heeft dat alles te maken met jou en mijn leven, maar ook met de crisis. We zullen op onze bestemming aankomen. Jezus heeft gezegd, we hebben het avondmaal gevierd, ik ga met jullie die beker weer drinken met nieuwe wijn in het huis van mijn vader. Maar onderweg hebben we wel met deze spanning te maken, met deze uitdaging te maken. En ik denk dat dat een uitnodiging is die we vaak nodig zullen hebben. Om onder ogen te zien dat dit het verhaal wel degelijk is. In mij in ieder geval, maar ik denk in ons allemaal, in jou en mij. De Heer verwacht helemaal niet van je dat het allemaal zonder slag of stoot meteen klaar is in je hoofd, in je hart, in je ziel, in je geest. Dat je er zomaar uit bent, dat je dwars door alles heen de geloofsheld die perfect begrijpt hoe het zit, in alle omstandigheden erboven staat enzovoort. Het is juist door die omstandigheden heen, midden in die crisis, dat hij jou wil ontmoeten. Ik vind misschien wel een van de meest troostrijke momenten in de Bijbel, dat na het moment waarop Adam en Eva in Genesis 3 die stap hebben gezet, die onverkwikkelijke, onbegrijpelijke en tegelijkertijd zo begrijpelijke stap om iets in handen te krijgen, om weer controle, om nog meer controle te hebben, om het te snappen, zelf te snappen, dat God daarna gewoon weer naar ze toe komt en zegt: Adam, Eva, waar ben je? En dat op het moment dat ze gevonden worden, dat ze niet aan hun lot overgelaten worden, maar dat God ze bekleedt. Dat God ze zich ontfermt, zover als dat op dat moment al kan, voor hen. En ik denk dat dat ook het verhaal is van die ontmoeting tussen Petrus en Jezus op het water. Jezus grijpt zijn hand, tilt hem eruit en brengt hem weer terug naar die boot. God is heel dichtbij je. Hij strekt zijn hand naar je uit. Hij wil je grijpen. Elk moment opnieuw. En ik wil eigenlijk eindigen met de vraag: wil je alsjeblieft die hand grijpen? Want diezelfde hand die kan ook naar andere dingen grijpen. Om op een of andere manier weer de illusie van controle te pakken te nemen. Maar de uitdaging die we zo nodig hebben en de keuze die we te maken hebben telkens opnieuw, is je om je op dat moment het besef toe te laten dat je zelf die controle niet hebt. En dat al de andere dingen die suggestie zouden wekken, dat suggesties zijn. Niet meer dan dat. Dat je de uitnodiging om je in de armen van de Vader te laten vallen. Om je gegrepen te laten worden door de Heer Jezus opnieuw. Op die plek waar dat het meest onmogelijk lijkt. Om dat te ontvangen, om dat te voelen. Dus, ik denk dat genoeg is voor nu. Mag ik je uitnodigen om een moment bij de Heer te zijn? En dan wil ik je in de naam van Jezus uitnodigen om naar hem te kijken. In de situatie die jouw leven is. En daar zit contrast, daar zit afstand tussen. Tussen die situatie, menselijke wijs, en zijn bovennatuurlijke verschijning.
Tijdens het avondmaal, daar straks, kreeg ik heel duidelijk de indruk dat God tegen me zei van: ik zal, dat was dat voor de gemeente, ik zal je torsen. En torsen, dat komt bij mij over als alle moeite doen om je te dragen. En dat het God, wij spreken, moeite kost. Dat denk ik niet, maar hij wil ons torsen. En dus als je problemen zit, mag je daar ook aan denken. God doet alle moeite om je te helpen.
En daar, dat is denk ik dus de uitnodiging om je hoop op hem te vestigen en hem je te laten dragen. Hij torst je met gemak. Jezus, zo willen we bij u komen. En Heilige Geest, kom alsjeblieft op dit moment. En ik bid u, wilt u spreken in ieder van ons hart. In de voorbereiding voor de dienst had ik de indruk dat de Heer de meeste van ons één woordje mee wil geven op dit moment. Ik bid u, Heilige Geest, wilt u dat woord geven? Ik zegen je als je dat woord in je hoofd hebt. Omdat als een, ik moest van denken aan zo'n zuurtje wat ik soms van mijn ouders kreeg als we in de kerk zaten. En het allemaal lang duurde, omdat moest je het uitpakken en proberen niet te knisperen met dat papiertje. Want dat moest dan niet, maar om het dan langzaam maar zeker uit te pakken en te proeven. En ermee bezig te zijn, die smaak tot je door te laten dringen. Zodat de Heer door dat woord je deze week zijn hart kan laten zien, zijn verhaal kan vertellen.
Ik had het gevoel dat er misschien iemand is die last heeft met ademhalingsproblemen. En misschien zo meteen tijd voor bediening uitnodigen om daarvoor te bidden.
Dus als je ademhalingsproblemen hebt, wat voor manier dan ook, laat ik het verder niet invullen. Wil ik je uitnodigen om zo meteen daarheen te komen. En willen we voor je, graag voor je bidden. En misschien als het aanbiddingsteam wil komen, dan gaan we nog lied zingen. Dan wil ik sowieso dat moment openstellen. Als je gebed wilt ontvangen voor een van de dingen die je geraakt heeft, of voor fysieke nood, in ieder geval ook degene die last hebben met hun ademhaling, maar laat je daardoor niet beperken. Emotionele nood, wat het ook is, kom alsjeblieft en laten we er samen mee naar de Heer gaan en elkaar zegenen en voor elkaar bidden. Ik wil besluiten met deze tekst. Gij geheel anders. Gij hebt Christus leren kennen. En dat is de uitnodiging om in alle situaties diegene te leren kennen die over het water naar je toe komt. Die zo heel anders is en die jouw leven daardoor zo heel anders maakt. Gij geheel anders. Er is perspectief, er is hoop. Er is vreugde. Een hele mooie tekst in de Bijbel. The joy of the Lord is your strength. De vreugde van de Heer is je kracht. En daar zegen ik je mee in Jezus' naam. En we gaan nog een lied zingen en dan kom alsjeblieft daarheen als je gebed wilt ontvangen. En dan is het bijna tijd om de kinderen ook te gaan ophalen. Dus voel je vrij om, als we zo meteen dat lied gezongen hebben, om ook die kant op te gaan om je kinderen op te halen als dat moet.
Dankjewel.
Jesus, Jesus, you make
Silence fear, Jesus, Jesus.